De allernieuwste telefoon, een groter huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor, maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam elke maandag tussen 3 en half 4 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over agressie tegen politieagenten, maar ook agressie tegen docenten neemt allemaal toe. Over Twitter, dat heeft het account van Geert Wilders uit de lucht gehaald. En ken je die mop van het magere rundgehakt? Ja, precies. In mijn panel vandaag Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. En Piet Rietman, econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
En we gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
En dat heeft te maken met de wilde staking, waarmee een groepje van 150 vracht- en bagagemedewerkers van KLM afgelopen zaterdag ongeveer heel Schiphol lam legde.
We kregen nog eigenlijk een berichtje via ns.nl van kom vooral niet naar Schiphol. En om daar je huwelijksreis mee te beginnen is niet zo heel leuk.
Tot om 21:15 stond ik hier in de rij. Helemaal hier omheen, heen en terug. En nu alsnog de vlucht niet gehaald. Ik weet er niet vrouwen van. Ik sta helemaal bezweet hier. En ik ga gewoon weer naar huis.
Ja, zomaar twee reacties van AT5 in dit geval. Chaotische taferelen waren het gevolg. Boze reacties van gestrande reizigers die het begin van hun vakantie ietsjes anders hadden voorgesteld. Uiteraard veel klachten. Maar ja, passagiers konden weinig doen aan deze last-minute staking. En hem ook niet zo goed waarderen. FNV en de Unie snappen het wel. Want een paar dagen voor het weekend meldde KLM doodleuk dat ze met een extern bedrijf in zee gaan om een deel van het werk over te nemen. Maar ook arbeidsomstandigheden, loon en werkdruk zorgen al langer voor een slechte sfeer op de werkvloer. Maar ja, daardoor konden dus ook duizenden mensen niet vliegen dit weekend. Ons breekijzer. Ik heb begrip voor de Schipholstakers. Wat vind jij? Misschien zeg je, nou, het is al zwaar werk, het loon is laag, dan wil je baas je werk ook nog uitbesteden. Ik snap wel dat je dan een goed moment tussen haakjes uitkiest om je punt te maken. Of denk je, dit kan echt niet. Je dupeert ook hulpeloze reizigers. Hou publieksvriendelijke acties, maar dit is niet meer leuk. Pak je telefoon en reageer. 020-468-4x0. Ik zie de eerste bellers al hangen. 020-468-4x0. Je kunt ook stemmen via onze poll op BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over een minuutje of 20 een tussenstand van me. En bellen is het leukste. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Doron Sayed, luchtvaartjournalist van NH Nieuws. Fijn dat je er bent. In de studio. Wat vind jij, ons breekijzer? Ik heb begrip voor de Schipholstakers.
Ik begrijp dat er veel mensen begrip voor hebben, inderdaad, voor de stakers. Ik kan niet zelf zeggen van, nou, fantastisch dat ze dat hebben gedaan. Want er stonden ook duizenden mensen in de rij die een vakantie op of een zakenreis wilden. Daar lang voor gespaard zouden hebben. En nou, daar heb ik natuurlijk ook begrip voor. Velen die terugkeerden, je hoorde het net, naar huis. Daardoor in de problemen zijn gekomen, financiële problemen. Voor beide valt wel wat te zeggen, ja.
Ja, maar ze hebben wel een, wat ik zo zei, tussen haakjes goed moment uitgekozen, want het hele luchthaven lag plat.
Ja, maar ze laten zien hoe kwetsbaar het is. Schiphol heeft enorm opgeschaald de afgelopen periode. De luchtvaartsector heeft opgeschaald, de luchtvaartmaatschappijen. Ze willen graag weer ticket verkopen, maar er hoeft maar iets te gebeuren. En het valt als een kaartenhuis uit elkaar. Ja. En dat bleek. Er hoeft maar een storing te zijn, een technische storing, een brandstofstoring als een paar jaar, zoals een paar jaar geleden gebeurde, ook in zo'n vakantie. Nou, dit keer 150 mannen die zeggen, we doen niet langer, en Schiphol plat.
Ja. Tarim, wat vind jij, ons breekijzer? Ik heb begrip voor de Schipholstakers.
Ja, het is enorm dubbel. Als je zelf op Schiphol staat en je kunt niet meer op pad door iets wat je totaal niet voorziet, dan snap ik dat je daar enorm gefrustreerd over bent. Tegelijkertijd, om maar ook een beetje kritisch aan mijn eigen werkveld. Ik heb heel veel artikelen gelezen en beelden gezien van inderdaad reizigers die balen. Maar goed, dat beeld, dat kennen we wel. Maar ik weet eigenlijk heel weinig, of ik wist heel weinig tot deze staking van wat er speelde.
Ja.
En de lage lonen die al jaren een probleem zijn. Onzekere contracten. En zo'n staking is natuurlijk een ultiem middel om daar wel aandacht voor te vragen. En het staat nu enigszins op de kaart. Hopelijk wordt er wat mee gedaan, zodat je niet dit soort wilde acties weer krijgt.
Ja, het is niet helemaal nieuw, hoor. Ik begrijp dat hij meer heeft gelezen over en meer heeft gezien over de balende reizigers. Dat is sexy. Dat laat je dus sneller zien.
Doen wij ook, laten we ook horen.
Maar je gaat naar Schiphol, kwartier later heb je die beelden en dat geluid. Ja. En die stakers, die spreek je niet. Die willen ook niet spreken, want als ze spreken, krijgen ze op hun kop. Ja. Kunnen ze ontslagen worden. En dat is ook weer iets dat een groot probleem is. Er heerst een angstcultuur. Daar wordt de afgelopen jaren zeker ook over bericht, ook bij ons, bij NA Nieuws, hebben het over de arbeidsomstandigheden. Dus dit is een druppel op een gloeiende plaat. De emmer liep over dit weekend, maar het is iets dat echt al jaren opbouwt, die onvrede.
Piet, wat vind jij? Begrip voor die stakers?
Ik heb altijd begrip voor stakers, uit principe. Mm-hmm.
Ongeacht de gevolgen.
Ongeacht de context. Ook je hoeft niet precies de achtergronden van zo'n arbeidsvoorwaardenconflict te kennen om het eens of niet eens te zijn met een staking. Je mag ervan uitgaan, zeker bij een wilde staking, dus werd niet gesteund door de vakbond. Dat deze mensen nemen dus een flink risico. Er is geen stakingskas om ze door te betalen. Zullen best wel veel, zag ik vanochtend. Ik heb even de cijfers opgezocht. Zit er heel veel op een flexibel arbeidscontract. Nou, dan loop je een grotere kans om de volgende weken niet te hoeven verschijnen. Ja. Dus ze nemen echt een risico door te staken. En ik denk dat als mensen bereid zijn om zo'n groot risico te nemen, dat je ervan uit mag gaan dat de zorgen die zij hebben, dat die terecht zijn. En ik denk dat je daar altijd achter moet staan, ook als het even ongemakkelijk voor je is.
Ja, en dan is de nood blijkbaar heel erg hoog, want anders doe je dat niet.
Dan is kennelijk de nood hoog, ja inderdaad.
Doron, de nood is hoog. Is dat ook jouw indruk? Dat inderdaad, de verhalen die je hoort, inderdaad, 11 euro per uur aan loon, werkdruk die enorm is. Zit het echt tot hier?
Ja, zeker. En dat hoor je niet alleen op Schiphol, dat hoor je niet alleen van de vakbonden, maar ook in de Tweede Kamer. Daar wordt ook al jaren over gediscussieerd en vragen over gesteld aan de minister. Kan daar niet wat aan gedaan worden? Hè? De politiek is verantwoordelijk, is mede-eigenaar Den Haag, mede-eigenaar van Schiphol. Doe daar wat aan. Dat zeggen ze, marktwerking, daar kunnen we niet mee bemoeien. Ja. Wat daar gebeurt op Schiphol, is dat die bedrijven, die afhandelingsbedrijven, zoals KLM, maar die anderen ook, elkaar de tent uit concurreren. Dus ze moeten laag blijven, want anders wordt het te duur. Dit kookt wel over op dit moment.
Ja. Laten we even kijken hoe onze luisteraars erover denken. Ons breekijzer, ik heb begrip voor de Schipholstakers. Wat vind jij? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Novak, goedemorgen. Hallo? Novak?
Ja, goedendag, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik ben iets minder gekleurd door het verhaal wat net van de panelleden. Ik was helemaal tegen, en dat heeft te maken met het feit dat mijn vakantie volledig in het water is gevallen. Ik ben iets minder gekleurd, maar ik ben nog steeds tegen. Ik ben het niet eens. Ze hadden, ondanks het feit dat ze toch het recht hebben om staken, beter een ander moment kunnen kiezen dan een vakantieperiode, waarbij heel veel mensen, en vooral misschien kleine kinderen, enorm getupeerd zullen zijn wegens het uitvallen van vakanties.
Ja. Maar ja, dan had je niet zoveel impact gehad als nu. Het is natuurlijk altijd kiezen tussen twee kwaden wat dat betreft.
Wat dat betreft, daarom zeg ik, ik ben iets minder gekleurd door het verhaal net van de panelleden. Ik was heel erg, maar ik ben iets minder. Maar door mijn vakantiedingen ben ik er voorlopig nog steeds tegen.
Ik snap het. Duidelijk, dank voor het bellen. Meneer Van Bokstel, goedemorgen.
Goedemorgen, met Van Boksel.
Zeg het maar.
Met Wim, hallo.
Hallo Wim.
Wij kwamen uit Amerika met het gezin en stonden een uur lang bij de balie, of tenminste bij de band voor de koffers. Vervolgens werd het steeds drukker, maar geen koffers. Personeel van KLM hebben een voucher gekregen, of in ieder geval een kaartje, wat we moesten invullen. Mm-hmm. Online en dan zouden de koffers thuis worden gebracht. Die zijn er inmiddels nog steeds niet. Dit was zaterdagochtend 10:00.
Ja.
En ik heb er begrip voor, alleen je bent dan zelf getupeerd. Dat vind ik, dat geldt voor mij. Maar ik heb zeer zeker begrip voor de staking.
Is er wel zicht op je koffers of dat niet?
Ik check continu mijn mail, maar er is nog niets binnengekomen.
Nee, okay. En je zegt dus wel begrip voor de staking, ondanks dat je er zelf dus best wel ongemak aan beleefd hebt. Ben je het dan dus, zeg je ook eigenlijk, je moet voor zo'n staking het moeilijkste moment uitpakken dat het de grootste impact heeft. En nu baal je er zelf van, maar het hoort er eenmaal bij?
Ja, het hoort erbij. Ik ben een van de gedupeerden, maar ik heb wel zeer veel begrip voor de stakers.
Duidelijk, dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje even Steven, goedemorgen.
ik heb begrip voor de stakers. Mm-hmm. Kijk, als er zo'n onvrede is dat mensen dit zo doen... en precies ook mensen met nul-uurcontracten... dan is er echt wel iets aan de hand. Gewoon doorgaan.
Gewoon doorgaan. Duidelijk, dank voor het bellen.
Vaker.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel Piet Rietman van het Economisch Bureau van ABN AMRO... Tarim Ramjan van het Parool en ook bij me is Doron Sayed... luchtvaartjournalist voor NH Nieuws. We praten over ons breekijzer. Ik heb begrip voor de Schipholstakers. Wil je nog reageren, pak dan je telefoon. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Doron, ik zag in verschillende media, FD, Telegraaf, ongetwijfeld ook bij jullie... dat dit nog wel eventjes gaat duren... en dat we een soort hete zomer tegemoet gaan... qua stakingen en chaos daar.
Ja. Kijk, die onderhandelingen die lopen, de CAO... onderhandelingen tussen KLM en dat grondpersoneel. Mm-hmm. Ik vraag me af of dit voor de zomer is opgelost. En wat ik ook wel interessant vond, wat die eerste beller zei... de timing is verkeerd. Mm-hmm. Iedereen staat daar leuk in de rij. Nou, die timing was... ze konden niet anders dan nu kiezen. Want 2 dagen daarvoor hadden ze te horen gekregen...
Ja.
Dat afhandelingsbedrijf Viggo... dat sinds kort op de Schiphol, als nieuwkomer... Mm-hmm. De afhandeling doet van Transavia... ook een deel van hun werk zou overnemen. Nou, dat was de trigger.
Ja.
Dus veel eerder konden ze niet laten horen en laten zien dat ze het zat waren. Maar dit krijgt nog wel een staartje dat toch wel in de zomer gaat lopen. Ja.
KLM reageert en zegt, KLM erkent dat de werkdruk hoog is... en doet er alles aan om tekorten op te lossen en de werkdruk te verlagen. Tarim, jij als buitenstaander, heb je het idee dat KLM inderdaad al het mogelijke doet... om deze mensen te ondersteunen, dit conflict op te lossen... of boeit het ze geen zier?
Nou ja, kijk, ik heb inderdaad het idee dat dat wel meevalt. Dat KLM nog niet al het mogelijke doet. Dat is ook de frustratie die je terugleest, die ook bij ons werd geuit. Van het is een bedrijf dat de staat is gered, miljarden steun heeft gekregen. En hoeveel zouden ze nou kwijt zijn aan deze mensen iets beter behandelen? Ik ben benieuwd of dit signaal doordringt. Ik hoop van wel. Overigens wil ik nog wel zeggen over het moment dat de stakers hebben gekozen. Ik heb daar op zich ook wel begrip voor. En ik kan me voorstellen, je wil natuurlijk ook niet als actie je hand overspelen.
Mm-hmm.
Dus dat is ook een afweging die ze gemaakt moeten hebben. Van we gaan heel veel mensen boos maken hiermee. Maar blijkbaar is de nood wel zo hoog.
Ja.
Dat wil ik wel benadrukken. Tenminste, zo kan ik me dat voorstellen.
Ja, en Piet, blijkbaar is het voor KLM dit soort incidenten... dit kost ook miljoenen. Blijkbaar is... je zou ook willen... je wil niet dat de hele zomer dat hele Schiphol helemaal vaststaat... maar voor KLM is de nood nog niet hoog genoeg. Je zou denken, regel dat met die mensen, dan is het toch klaar?
Ja, inderdaad. Dus er zal nu onderhandeld gaan worden... en de vakbond, de FNV en CNV-Unie zullen nu ook betrokken raken. Want het is een heel ander type staking geweest dan normaal. Hè? Dus het is een wilde staking. Niet georganiseerd door de vakbond. Ik denk dat dit type actie ook helemaal niet georganiseerd zou worden door vakbonden, want die denken dan van, dat is slecht voor ons draagvlak, want daar staan werknemers, werknemers uit andere sectoren, die staan daar op hun bagage te wachten en die denken dan van, shit, die vakbond.
FNV houdt ook wel van een relletje, hoor.
Ja, maar niet als het de solidariteit met andere groepen werknemers ondergraaft, denk ik. Maar goed, we zitten te speculeren, ik weet het niet. En het is een heel ander type staking, omdat dit daadwerkelijk economisch schade toebrengt. Dus door vakbonden georganiseerde stakingen, dat is toch vaak symbolisch. En dan gaan we met z'n allen op een plein staan en die werkgever ondervindt daar niet echt financiële schade door. Dit wel. Dus in die zin is het ook heel interessant. Stel nou dat we de komende voorjaar en zomer meer van dit soort acties krijgen die echt financiële schade toebrengen. Dan zullen we zien of dat effectief is.
Ja, even de rol van FNV, want formeel zijn ze niet betrokken, maar ik zag een van de eerste filmpjes was wel gelijk van Joost van Doesburg van FNV. Ja. Dus ze zitten wel in het netwerk.
Ja, die zal wel een direct lijntje hebben gehad. Ja, uiteraard weten ze daar van af. Maar zijn ze inderdaad niet formeel betrokken. En hebben het niet georganiseerd. Maar de FNV dook meteen in en op en raakte betrokken.
Ja.
En gebruikt dat ook inderdaad voor een eigen PR. Dat kunnen ze goed gebruiken.
Die stakers eisten onder andere een gesprek met de directie van KLM. Dat hebben ze ook gekregen. Hè? COO René de Groot is die kant op geweest.
Ja.
Heeft dat iets opgeleverd?
Nog niet, nee. Oh. De Marocusee moest er een einde aan maken aan de staking. Die hebben tegen de stakers gezegd, nu is het afgelopen. Want nu wordt het echt te gevaarlijk. Mm-hmm. Schiphol wordt te vol, de wegen worden te vol. Hou er mee op. Dus er wordt nu verder gepraat met René de Groot. Ja, of dat de zomer gaat redden, weten we niet. niet. Ja. Ja, KLM staat, of zeggen hè, dat ze met de rug tegen de muur staan. Want ze leven wel met die staatssteun. Hè. Dat is waar ze nu mee te maken hebben. En zomaar meer loon tevoorschijn toveren. Mm-hmm. Dat gaat ook niet zo gemakkelijk als wij denken van ja, geef ze €3 meer. Nou, dat is dus, dat ligt dus wat complexer dan dat. Want het kabinet heeft eisen gesteld aan die steun die ze hebben gekregen.
Ja, en KLM zegt dan geloof ik ook van ja, als we die mensen erbij moeten geven, dan moeten we iedereen er geld bij geven. Terwijl er mensen zijn die hebben juist net een loonoffer gebracht om die steun te kunnen krijgen. Ja. Is dat een beetje verschuilen achter de regeltjes?
Volgens mij niet. Volgens mij moeten ze zich inderdaad gewoon aan die voorwaarden houden. Anders worden ze op de vingers getikt. Maar ja, goed, een andere oplossing zou kunnen zijn, maar is ook ingewikkeld. Mm-hmm. We hebben Schiphol is nu even druk als 3 jaar geleden. Dat is ongelooflijk. Er zijn dus bijna net zoveel vluchten, maar lang niet zoveel personeel. Dus ze kunnen eigenlijk dat aantal vluchten niet aan. Nee. Maar ook dat kun je niet, daar kun je niet zomaar een rem op zetten. Want dan heb je allemaal luchtvaartmaatschappijen die processen aan hun broek gaan hangen. Van ja, dit zijn onze start- en landingsrechten, die neem je ons niet af. Ja. Want dat hoor je ook veel hè, vanuit omwonenden, vanuit een milieuorganisatie, vanuit linkse politieke partijen in de Tweede Kamer, minder vluchten. Ook een oplossing, goed voor het milieu en goed voor, voor dit soort omgein. Maar ja, dat gaat ook niet zo makkelijk.
Nee. Piet, denk eens mee economisch als je wil. Als je wil, kan je dit regelen? Of heeft KLM denk je een punt dat ze tegen allerlei regeltjes aanlopen wat niet kan en wat niet mag? Of
ja,
ook gezien de arbeidsmarkt. En er zijn zoveel vacatures. Je zou misschien het kunnen noemen met arbeidsmarkttoeslagen of zo. Ik bedenk maar wat.
Ja, je kunt van allerlei oplossingen vinden. En wat me hier opvalt is dat het grote bezwaar om er iets aan te doen is ook de oplossing. Hè. Dus KLM is in overheidshanden. Schiphol is deels eigendom van het Rijk en deels eigendom van de gemeente Amsterdam. Nou, het Rijk en de gemeente Amsterdam die hebben allebei de opvatting dat mensen niet onder het bestaansminimum moeten leven. De gemeente Amsterdam heeft als aandeelhouder de opvatting. Die hebben een vrij stevige economische visie over armoede. En dan kun je niet tegelijkertijd mensen €11 per uur betalen. Dus je zult nu in de gemeenteraad van Amsterdam waarschijnlijk krijgen dat er vragen gesteld worden. Uiteindelijk komt vanuit die positie daar toch een beweging in die discussie. En ik denk dat ook helemaal niet zo gek is. Ze hebben nu met die staking daar de aandacht op gevestigd. Heel veel mensen denken ineens €11 per uur in Nederland. Kan dat? Ja, dat kan dus.
Kan blijkbaar, ja. Laten we nog een paar bellers doen. Even kijken, ons breekijzer vandaag. Ik heb begrip voor de Schipholstakers. Als je nog wil reageren in de uitzending, moet je wel echt nu je telefoon pakken. 020-468-4x0 bellen. Spreek ik je over een minuutje misschien al. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Iwan.
Zeg het maar.
Ja, ik heb volledig begrip voor de stakers. Dat bagage- en grondpersoneel, dat is gewoon echt ongeschoold en of laaggeschoold, kan ik beter zeggen. Mm-hmm. Laag betaald en keihard werken. Juist een KLM die vorig jaar nog de piloten over zich heen kreeg, die liep het jammer dat ze te weinig verdienden en daarom eigenlijk wilde gaan staken en het werk wilde neerleggen. Op dit moment aan het staatsinfuus hangt. Daar moeten we mee ophouden. Het is wel een heel schril contrast. Aan de ene kant 3 miljard staatssteun gebruiken om de tent aan het draaien te houden. En daarnaast mensen gewoon zwaar te weinig betalen.
Ja.
Wat mij betreft kunnen we met die nationale trots best ophouden. Doe ik het gewoon op. Neem die 3 miljard verlies voor lief als overheid zijnde. En verhuur het heel Schiphol aan Emirates of iets dergelijks. Ja. En maak van tevoren even goede afspraken over het afhandelen van
alsof daar goede afspraken
Of wil ik die discussie een andere keer wel voor mij.
Maar krijg je dus Emirates en dan komt Ryanair de boel vol vliegen.
Oh ja.
Nou, die zorgen al helemaal niet goed voor hun werknemers. Mm. Dus ja, of dat nou de oplossing is, dat weet ik niet. Dan wordt het een soort low-cost paradijs hier.
Robin, goedemorgen.
Goedemorgen. Ja, ik was het ook niet eens met de stakers. Vooral om het feit dat de weg die nou bewandeld wordt eigenlijk voor alle partijen negatief is. Dus ik kan me voorstellen, ze denken dat ze via deze weg het snelste resultaat gaan boeken. Mm-hmm. Maar de handen zijn toch vastgebonden op dit moment. Dat had ook via de gemeentelijke kant en via de staatskant wat je hoort. En met een serieuze dreiging daaraan vast, dan denk ik wel dat dat daar gehoor aan gegeven wordt. Zeker in deze periode voor de vakantie.
Ja, dus jij vindt dat ze te snel naar dit middel gegrepen hebben?
Ja, dat denk ik wel, ja.
Duidelijk.
Want
dank voor het bellen, Robin. Rob, goedemorgen.
Goedemorgen.
Allemaal mannen weer. Nou, zeg het maar.
Ik heb wel begrip voor de onmin, maar niet voor de staking. Mm-hmm. Op welk niveau dan ook. Ik denk dat KLM volledig contact met de werkelijkheid kwijtgeraakt is.
3,6 miljard steun. De piloten moeten een beetje inbinden en die willen toch 5%. De topman krijgt 3,4 miljoen. Ik heb zelf een klacht ingediend ergens over. Kijk maar op Trustpilot ook. Je krijgt KLM gewoon niet aan de telefoon. Dat is customer care. Ik ben nu al maanden bezig en... En nou gaan zij staken, er zijn er weer duizenden mensen die klachten in gaan dienen en iets. Ja, de hele beeldvorming, er is helemaal niks koninklijks meer aan. Ik vind het heel jammer en ik begrip voor die mensen, maar ik zie het niet meer zitten met KLM.
Een beetje klaar met die KLM, duidelijk. En tot slot, Damian, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ik heb eigenlijk twee punten. Ik vind dat we eigenlijk niet alles moeten vergelijken met hoe het voor corona was. Mm-hmm. Dus dat geldt zowel aan de kant van KLM als aan de kant van de mensen die natuurlijk met hun loon zitten. Even accepteren dat het nu een andere situatie is, dat het misschien een paar jaar weer wat minder gaat. Dat is zo. Ik ben ook ondernemer. Ja, dan krijg je af en toe ook een paar klappen. En dan, dan sta je toch weer op en dan maak je er weer wat nieuws van. En laten we ook met z'n allen nog even die solidariteit, of in ieder geval die gemeenschapszin om problemen op te lossen, vasthouden. Want met de coronacrisis is het ook relatief snel gelukt.
Ja.
Om dat op te lossen. Want ik vind 2 jaar voor zo'n enorme crisis, tenminste, laten we er nu van uitgaan dat het dan relatief over is. Mm-hmm. Vind ik heel snel. Maar het komt omdat we alle middelen tegelijkertijd hebben ingezet. Dus laten we dat nu ook op een paar andere grote problemen doen. En dan kunnen we veel meer bereiken dan we denken. In plaats van dat we nu weer allemaal in verschillende kampen gaan zitten. Ja, het zij zo dat er inderdaad staatssteun is gegeven. Maar laten we dan kijken of naar een verdienmodel voor KLM dat ze of volledig staatsafhankelijk worden of volledig in de vrije sector zijn. En dan vallen ze maar een keer om.
Duidelijk. Dank voor bellen, Damian. Tot slot, Doron. Wat moet KLM doen om een infarct te voorkomen in de zomer?
Oh jee.
Nog even een minuutje, hè? Dus vatten we het even samen. Komt u maar.
Ja, even flink de adem inhouden en hopen dat het goed gaat de komende tijd. Ik zie niet iets anders dat ze op korte termijn kunnen regelen om een staking of ellende te voorkomen. Maar het is niet alleen KLM. Hè. Die passagiers die daar in die vertrekhal stonden, die kwamen niet alleen maar voor KLM. Die hadden allemaal te lijden onder die staking van KLM. Dus wat je zelf misschien kan doen is nog 3 keer nadenken of je deze zomer met een vliegtuig op vakantie wil.
Ja, nou, Tarim, wel benieuwd welke afweging jij daarin maakt. En als je dan gaat vliegen, ga je dan van je Schiphol? Of denk je nou, kies voor de zekerheid om maar voor Eindhoven.
Wie, ik?
Ik heb toevallig een vlucht vanaf Eindhoven geboekt, dus dat is mooi meegenomen.
Ja, precies. Waarheen?
Bologna.
Oh, lekker. Maar leuk stad.
Als het daar mist, dan ligt het plat, hè, Eindhoven.
Oh, nou, bedankt. Ook
dat moeten we dan maar niet over.
Maastricht moet dicht, geloof ik. Dan vliegt dan goed.
Ja, dat vinden ze ook niet. Ja, nee. Maar het is meer een soort vracht. Maar ja, goed, een beetje correndom. Ja.
Piet, vliegen komende zomer?
Ik ga met de auto.
Wat zei?
Ik ga met de auto komende zomer, dus niks aan de hand.
Heel verstandig, denk ik, wat dat betreft dan. Alright, nou ja, dank Doron Soyet, blijf het volgen. Te volgen ook via NH Nieuws. Op Instagram is 61% het eens met onze stelling. Ik heb begrip voor de Schipholstakers. Je kan daar nog de hele dag reageren als je dat wil. Zometeen gaan we verder praten over al het andere nieuws van de dag. Bijvoorbeeld het nieuws dat binnenkwam vlak voordat wij met deze uitzending begonnen. Namelijk dat justitie een strafrechtelijk onderzoek gaat beginnen tegen 4 verdachten uit The Voice. We hebben het zo meteen eventjes over. En over al dat andere nieuws, bijvoorbeeld de Twitterverbanning van Geert Wilders. En over distributiecentra. Er worden er meer dan 60 uit de grond gestampt. Grote tot en met volgend jaar. Is dat nou geweldig voor de werkgelegenheid of is dat lelijke verdozing? Zometeen, tweede deel, BNR Breekt. Tot zo.
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap. Wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Piet Rietman, econoom bij ABN AMRO. En Tarim Ranjan, hij is verslaggever bij Het Parool. We gaan praten over het nieuws van de dag. En laten we eerst even beginnen met nieuws dat vlak voor het begin van deze uitzending binnenkwam. Namelijk dat het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek in gaat stellen naar aangifte bij The Voice of Holland. Het OM meldt dat ze 5 aangifte tegen 4 personen hebben onderzocht. En dat ze besloten hebben verder strafrechtelijk onderzoek te doen. Het parket Noord-Holland is tegen 1 van de 4 onderzoek gestart. gestart na een aangifte van een zedenfeit dat kort voor de uitzending van Boos is gedaan. En zij doen ook nog een ander onderzoek. Het parket Midden-Nederland doet ook nog enkele onderzoeken. En ze gaan nu dus getuigen horen, verdachten horen, onderzoek doen. En ze denken dat het proces geruime tijd zal duren. Dus de vraag is een beetje, en daarna wordt pas besloten of die verdachten dan daadwerkelijk zullen worden vervolgd. Nou, Tarim, lijkt me goed nieuws hè, dat dit gewoon serieus genomen wordt. En ja, daar kan er alsnog uitkomen dat er niet zoveel aan de hand is. Waarschijnlijk niet, maar je weet het niet. Maar het is goed dat dit niet met een cebootje wordt afgedaan en klaar ermee.
Nou ja, goed, ja, zeker. Kijk, zo'n uitzending als van Boos, die kan natuurlijk heel veel bewijs vergaren. En daar zal het OM denk ik ook dankbaar gebruik van maken. Maar op een gegeven moment moet je het overdragen. En is het aan het Openbaar Ministerie eerst om onderzoek te doen. En vervolgens de rechter, om als het OM er door mee wil gaan, daar recht over te spreken. Dus dit is een logisch vervolg. En fijn dat er toch wel wordt doorgepakt. Want het kan bij het OM ook nog veel langer duren dan dit.
Ja.
Ook al is de uitzending al een paar maanden geleden. Maar dit is volgens mij nog vrij vlot voor hun doen.
Ja, dat is natuurlijk wel onbevredigend, zou je kunnen zeggen. Dat ze nu al zeggen, ja, het gaat geruime tijd duren. Je zou willen dat er snel duidelijkheid over komt. Maar ja, dat...
Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant wil je ook dat onderzoek, zeker als het gaat om een juridisch onderzoek, dat zorgvuldig gebeurt. Dus dat echt wordt gekeken naar welke verklaringen kloppen en hoe kun je wat staven en wat is er nou echt gebeurd. Dat je echt het helemaal uitzoekt. Dat ook iedereen die slachtoffer is geweest zich nog kan melden bijvoorbeeld in het proces. Als diegene denkt van, goh, dit is, ik wil ook nog wat melden. Dus het mag ook wel even duren.
Ja, Piet, zegt het jou dat seksueel grensoverschrijdend gedrag eindelijk een keer serieus genomen wordt? Of is dit een soort topje van de ijsberg en weten we niet wat er allemaal nog onder die ijsberg aan de ellende zit?
Ik weet het niet. Ik hoop dat het een topje is. Maar er is in ieder geval een brede maatschappelijke trend waarbij er steeds meer van dit soort affaires zijn en dat we erover discussiëren. Wij ook hier in de studio steeds en op veel plekken in Nederland hebben mensen het nu over wat kan wel en wat kan niet. Ja. Qua wat is overschrijdend en wat niet. Dus dat is alleen maar winst.
Allright, we gaan zien hoe dit verder afloopt. Dan heb ik hier nog een geluidje van Jurgen Ruijman geërfd. Even kijken. Ja, hij doet het nog. Twitter heeft Geert Wilders de mond gesnoerd. De aanleiding is een tweet gericht aan de Pakistanse premier. Daarin bestempelt hij Pakistanse moslims als gewelddadig en de profeet Mohammed noemt hij nep. Dus een nep-profeet dus, blijkbaar. Twitter vindt de tweet haatdragend en dus hebben ze Wilders' account op non-actief gesteld. Zelf vindt hij het waanzin, dat reageert hij via WhatsApp, want via Twitter kan dus niet meer. Want plaatjes van hem met een mes op de keel en andere bedreigingen, die kunnen volgens Twitter blijkbaar wel door de beugel. Hij doet heel veel aangifte van allerlei bedreigingen via allerlei media. En ja, dan stuurt hij één tweetje. Dat vindt hij dus onzin dat hij dan wordt geblokkeerd en dat al die andere berichten wel kunnen blijven staan. Tarim, Twitter neemt dus actie. We hebben wel vaker gehad dat dit sociale medium mensen blokkeert. Die soms onwelgevallige teksten plaatsen als het gaat om corona. Het kan ook gewoon soms ronduit nepnieuws zijn of dus haatdragende teksten. Is het goed dat Twitter zo'n actie neemt of zou dat toch de rechter moeten zijn?
Nou ja, Twitter is natuurlijk een privaat bedrijf. Dus het gaat zelf over wat het toe wil laten op hun platform en wat niet. Dus ik denk niet dat daar iets voor de rechter in het spel is, per se. Ik vind het wel opvallend als ik jou zo hoor praten of hoor oplezen wat Wilders dan had getweet. Dat vind ik niet bizar schokkend vergeleken met wat je nog meer op zijn account aantreft. Dus ik vraag me dan wel af wat de overweging van Twitter is geweest om nu deze stap te nemen.
Ja. Ja. Nou ja, goed, je zet natuurlijk een hele groep weg als gewelddadig. Dat zou een probleem kunnen zijn. Ik weet het niet, ja. Maar dat is een beetje de vraag. Dus een Twitter reageert zelf ook niet. Dus waarom ze het nou precies nu doen, weten we dus niet.
Nee, het is een beetje een black box om contact mee te krijgen. Dat geldt ook voor Facebook. Volgens mij zijn het moderators die daarachter zitten, die besluiten of ze al dan niet actie ondernemen. Dus het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat één iemand ergens in Amerika of waar die ook zit, dacht van, nou, dat kan niet door de beugel, en dat de volgende misschien daar heel anders over zou besluiten.
Ja.
Ja, daar gaan we niet, denk ik, heel snel achterkomen.
Nee. Piet, is het goed dat dit soort Amerikaanse techbedrijven goed letten op onze volksvertegenwoordigers, wat die allemaal uitspoken op Twitter en dat dan snel blokkeren als nodig is?
Ja, als econoom denk ik dan van, het is een privaat bedrijf, dus dat moeten zij dan zelf weten. En als consument kun je ervoor kiezen. Als je het vervelend vindt dat iemand geweerd wordt van een platform, dan kun je ervoor kiezen om dat platform zelf niet meer te gebruiken.
Mm-hmm.
Doe me een beetje denken aan mensen die het een schending van de vrijheid van meningsuiting vinden als iemand niet welkom is bij een debatcentrum of zo. Hè? Dus dan is de gedachte van als iemand jou bij een platform weigert, dan is het een schending van de vrijheid van meningsuiting. Ja, maar goed, het is een vrije keuze om wel of niet naar dat debatcentrum of dat social media of die krant om daar gebruik van te maken. Je kunt het ook niet doen. Pas op een moment dat de staat zegt, want dat is natuurlijk de vrijheid van meningsuiting. Als de staat zegt, je mag een bepaalde mening niet hebben, dan hebben we een probleem met z'n allen. Maar een bedrijf is anders, toch?
Maar is dat zo? Is zo'n bedrijf na een tijdje niet ook dermate groot dat je kan zeggen, ze hebben een grotere verantwoordelijkheid dan alleen maar een knullig bedrijfje op een zolderkamer gerund. Het is zo'n groot partij in een debat. Het neemt bijna
Maar voor welke bedrijf ga je dat dan hanteren en welke niet? Dan kom je in die discussie terecht. Kan je dat van Twitter dan wel zeggen? Of van Google en Facebook wel? En dan van Twitter weer niet? Er is ook nog geen regelgeving over. Dat maakt het ook wel moeilijk natuurlijk.
Ja.
Dat komt en komt. De Europese Unie is daarmee bezig, maar dat door traag natuurlijk. Maar dat zag je vroeger natuurlijk ook met de normering van reclames op tv. Dat was ook eerst helemaal ongeremd. En daar zijn in de loop der jaren wel regels over gekomen. Dat gaat met social media denk ik ook nog gebeuren. Maar nu blijft het vooral toch private partijen die zelf over hun interne regelgeving gaan.
Ja, nu we het hier toch over hebben, Elon Musk doet natuurlijk pogingen om Twitter over te nemen voor tientallen miljarden. Hij heeft de financiering daarvoor ook rond. En het is inmiddels ook bekend dat hij die gisteren nog gesprek heeft gevoerd met de board van Twitter. Die waren er eerst niet zo'n voorstander van. Maar nu hij zijn geld rond heeft en hij ook dreigt om rechtstreeks naar de aandeelhouders te gaan, gaan ze toch maar praten. Musk zegt, het moet een walhalla van vrijheid van meningsuiting worden dit. Ben je daar voorstander van, Piet? Dat je kan zeggen op sociaal medium wat je wil en iedereen links en rechts en mag zeggen wat hij wil, zonder grenzen. Zou dat goed zijn?
Van mij wel, maar goed, hetzelfde verhaal als Elon Musk een koers gaat varen als eigenaar waar ik het dan als Twitter-gebruiker niet mee eens ben. Uh-huh. Ja, dan ga ik van dat podium af en dan ga ik weer ergens anders naartoe. En dat staat mij vrij, net zoals het hem vrij staat om Twitter te kopen natuurlijk.
Nee, dat snap ik. Maar vind jij zelf dat je denkt van, ik vind het goed dat daar regels aan gesteld worden wat er wel niet op zo'n platform gezegd mag worden? Of?
Als gebruiker vind ik het goed als mensen niet gediscrimineerd worden en als je niet bedreigd wordt en ik hoop dat daarop gelet wordt. Maar goed, als dat niet zo is, dan kan ik ergens anders naartoe gaan. Ja.
Tarim, hoop je dat Geert weer snel terug is? Pray for Geert.
Ik vind best dat hij zijn berichten op Twitter moet kunnen plaatsen. Duidelijk. Maar hopen is misschien een beetje fair.
Ja. Nou, hij kon de schorsing trouwens opheffen door zijn tweet te verwijderen, maar dat doet hij niet. Is misschien ook wel slim, want nu heb je lekker aandacht. Is er weer wat aandacht voor dit probleem. Oké, ander nieuws dan. Alarmerend nieuws. Voor het vijfde jaar op rij heeft de politie te maken met meer geweld. Het gaat om 13.000 geweldsgevallen. Daarbij werden 74 agenten zwaar mishandeld. Deden meer dan 200 agenten aangifte voor poging tot doodslag. 15 agenten aangifte voor poging tot moord. Is het geweld, de sfeer van geweld aan het verharden rondom de politie? Heb je dat idee daarin?
Nou, ik begin me wel af te vragen. Je moet natuurlijk altijd wel een beetje voorzichtig zijn met dit soort trends duiden of zo, maar want het gaat over politie inderdaad, maar ook onderwijspersoneel voelt zich onveiliger, las ik in Trouw vandaag. Of we niet een soort algehele weerzin tegen autoriteit hebben en dat misschien ook wel weer vaker uiten of zo. En ik denk dat je het ook niet helemaal los kan zien van de coronaperiode, waarin je toch wel heel erg geconfronteerd werd met, ik kan weinig en mensen gefrustreerd raakt en er ook hele heftige dingen in mensen leven zijn gebeurd waarschijnlijk.
Ja.
Maar dat is een beetje de vraag die bij mij rijst. Van, is het niet een soort algehele, als iemand iets doet wat jij niet wilt, en dat is heel vaak de politie, maar soms ook de docent van je kind of je eigen docent. Dus je dan denkt van, ik pik dit niet.
Ik sla hem op zijn bek. Ja, precies.
Ja, dat zou ook kunnen, ja.
Ja, en hoe krijgen we dat gevoel van gemeenschapszin weer een beetje terug of zo?
Ja, dat is. Ik denk dat dat in de eerste plaats tijd nodig heeft. Het zijn een van de laatste bellers, hè? Ook toen we het nog over de KLM hadden. Van er is zoveel gebeurd en misschien moeten we het ook. En er gebeurt nog steeds veel, hè? Met zo'n oorlog en alles is duur en dergelijke. Mensen moeten dat misschien ook wel gewoon even verwerken. Maar een kant-en-klare oplossing. Ik heb dat ook niet. Ik vraag het me hardop af.
Ja, Piet, deel jij de analyse van Tarim dat we misschien een beetje tegen de staat aan het zijn, met z'n allen aan het geraken zijn?
Daarvoor zou ik dan meer cijfers willen zien over hoeveel incidenten er dan zijn en of dat dan toeneemt of afneemt. Dus dat durf ik niet te zeggen. Maar waar het mij in ieder geval aan doet denken is, wat eigenlijk sociologen ons al decennia vertellen, dat hoe meer mensen een afstand voelen tot het systeem waar zij deel van uitmaken, hoe meer zij zich keren tegen representanten van het systeem, of dat nou de politie is, of de ambtenaar, of de leraar. En dus we moeten in ieder geval, je kunt op korte termijn kun je misschien denken van nou ja, zoiets los je op door die politieagent een taser of een wapenstok of weet ik het wat te geven. Mm-hmm. Maar op lange termijn los je dat op door het vertrouwen en sociale cohesie in de samenleving te herstellen.
Ja, dus dat is toch iets om aan te werken voor de laatste.
Hoi, ik ben Rens de Jong en ik presenteer Werkverkenners, de podcast over werk. Of het nou gaat over de impact van technologie op jouw baan, over de kunst van het thuiswerken of over de nieuwste trends in leiderschap, wij hebben het allemaal. Luister iedere dinsdag om 3 uur naar BNR of wanneer maar wil op je favoriete podcastplatform. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
Hoi.
BNR.
Ga kijken naar wat jullie opviel in het nieuws. En jullie, daarmee bedoel ik Tarim Ramjan van onder andere het Parool en Piet Rietman, econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. En Tarim, begin bij jou. Jij wil het hebben over de flitsbezorgers. Het is een beetje een hoofdstedelijk ding. Nou ja, het zit in meer steden. Maar de gemeente Amsterdam die gaat nu ingrijpen in enkele van die dark stores. Zo is er een vestiging waar drugs rijkelijk schijnt te vloeien. En jongens ja. onder invloed hun e-bike opgaan. 3 vestigingen moeten sluiten. Maar aan de andere kant zien we dat Albert Heijn bijvoorbeeld weer deze kant op gaat. Ik las ook allerlei verhalen in jouw krant over de toxische werksfeer bij ZEP en dergelijke. Wat is er aan de hand voor puinhoop in die markt?
Ja, het is enorm ontploft in Amsterdam, die flitsbezorgmarkt. En iedereen die een keer in Amsterdam fietst, die zal ook wel merken dat je voor je het weet bent ingehaald door 3 van die gastjes. En daarvan blijken sommigen onder invloed op die fiets te zitten. Dat is een vestiging in, ergens in Amsterdam, waar wij zijn gaan kijken, met mensen hebben gepraat en daar er wordt gewoon wiet rijkelijk doorgegeven aan elkaar. En er worden opmerkingen aan vrouwen gemaakt die niet zo kies zijn. Mensen in de buurt hebben er last van. Deze flitsbezorgers, voor wie het niet helemaal erin thuis is, die hebben magazijnen, darkstores heet dat, gewoon in woonwijken en dergelijke. Nou, daar zitten al die bezorgers natuurlijk te wachten en hun bezorgingen of hun klussen te doen. Uh-huh. Maar dat betekent dat als jij in die straat gewoon woont of wil parkeren of iets, ja, dan kom je amper doorheen. Of dat wordt super gevaarlijk. En sommige van die winkels zijn ook de hele nacht open. Nou, dus geluid en toestanden. Nu heeft Amsterdam gezegd, we gaan 3 van die dark stores sluiten. Sowieso wordt het nu flink genormeerd wat erbij kan komen aan flitsbezorgers. Maar tegelijkertijd heeft Albert Heijn, ik geloof afgelopen week of iets daarvoor nog, gezegd, ja, nu gaan wij beginnen met flitsbezorgen vanuit onze supermarkt. En de grap is, die flitsbezorgers die beloven allemaal binnen 10 minuten hun bestelling bij je te hebben, of jouw bestelling bij jou te hebben. Albert Heijn zegt bewust, nee, wij maken er 30 minuten van, want we willen niet de stad zodanig belasten. We willen daar een beetje onze tijd voor nemen. En ze gaan het doen vanuit hun eigen winkels. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat gaan.
Ja, dus binnenkort zie je van die meisjes en jongetjes met enorme rugzakken door die winkels heen hollen.
Dat kan.
Lekker. Gaat je rustige boodschappen
opnieuw op de fiets. En weet ik veel hoe dat gaat uitpakken. Maar ik ben heel benieuwd, ja.
Ja. En die flitsbezorgers, is het jouw indruk dat dit een soort opstartende sector is en dat gaat altijd met horten en stoten? En als je dat vertegenwoordigers van die bedrijven vraagt, zeggen ze ook van ja, we gaan er wat aan doen. En ik geloof dat een van die bedrijven ook nu al kunst gaat ophangen op die ramen in plaats van dat ze alles helemaal hermetisch dichtplakken. Oh, ja. Ja. Is dit iets wat een soort opstartprobleempjes zijn of is dit wel een structureel probleem, denk jij?
En waar doe je dan precies?
Nou ja, de problemen die jij beschrijft met de jongeren die rondhangen en overlast veroorzaken en fietsen op vervelende plekken neerzetten, dat soort zaken.
Ja, ik denk dus wel dat dit. Ik denk wel dat dit blijft, de flitsbezorging. Net zoals maatbezorging dachten we eerst ook, ja, wat een onzin, weet je wel. Maar nu, het went. En ook die flitsbezorging, ik dacht altijd, nou, dat ga ik nooit gebruiken. Nou, het is toch wel vaker nou op één hand te tellen. En dit soort dingen, ja, hopelijk zijn dat kinderziektes en valt daar een mouw aan te passen. Ja.
En voor nu vind je het goed dat de gemeente zegt van joh, we gaan hier even tegen ingrijpen? Of moet je hier toch de vrije markt een beetje zijn werk laten doen?
Ik denk dat het goed is dat er nu even ingegrepen wordt om inderdaad te kunnen kijken. Ik denk dat de crux is. Dat je als flitsbezorger ook met de buurt kijkt van hey, hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij hier duurzaam verder leven samen?
Piet, jij wil het hebben over een ander soort darkstore. Namelijk hele grote darkstores. Van die dozen die we wel kennen naast de supermarkt. Nee, snelweg bedoel ik. Distributiecentra, daar gaan er nog heel veel meer van komen?
Ja, morgen komt er onderzoek van Investico.
Dat weet jij nu al?
Ja, dat weet ik nu al, want er was in De Groene een voorpublicatie vandaag. En die zeggen dat er dus heel veel meer komen dit jaar en komend jaar. Ja, en ik vind het eigenlijk net zo'n onderwerp als die flitsbezorgers. Hè. Dus flitsbezorgers, distributiecentra. We hebben Airbnb en Uber gehad. Heel vaak heb je economische verschijnselen die dan in Nederland een tijdje zijn gang kunnen gaan. En dan komen gemeenten, omwonenden en anderen komen dan in verzet. En dan een paar jaar later gaan we het een beetje dicht timmeren met beleid, de ongewenste neveneffecten. Maar dan is het grote geld al verdiend. En ik vind dat eigenlijk een heel raar model. Daar doet het mij aan denken. Van het is steeds, dat wordt dan disruptieve innovatie genoemd. Maar eigenlijk is het gewoon milieunormen en arbeidsomstandigheden en noem maar op schenden. Mm-hmm. En heel lelijk omgaan met onze ruimtelijke ordening. En dan word je een paar jaar later op een matje geroepen. En dan moet je alles binnen de kaders gaan doen. Waarom hebben we niet meer centrale planning in ons economisch beleid? Zodat we van tevoren eens nadenken over, willen wij eigenlijk dit verschijnsel flitsbezorging en darkstores, willen we dat in onze steden? Zo ja, onder voorwaarden. En dan ga je pas een vergunning uitgeven. En waarom doen we dat niet ook met al die distributiecentra die nu langs snelwegen en industrieterreinen verschijnen? Ja, je moet eigenlijk een economische en een ruimtelijke ordeningvisie hebben over de vraag, willen we dat? Zo ja, volgens welke randvoorwaarden? En dan sta je pas toe, in plaats van andersom, denk ik.
Is het probleem niet dat je geen glazen bol hebt? En als dat zo'n ontwikkeling begint, die darkstores en ook die distributiecentra, datacenters en dergelijke, dan weet je nog niet welke impact dat gaat hebben over 15 jaar.
Dus ja, maar je ziet wel dat het begint toe te nemen. En bijvoorbeeld dat we naar een distributie-economie of een bezorgeconomie gaan. Zowel met boodschappen in steden als gewoon distributiecentra. En ja, eigenlijk gaan we nooit meer naar een winkel toe. Alles wordt bezorgd. Dat is een trend die zagen we eigenlijk al voor corona ontstaan. Is tijdens corona versneld. Dan moet je denk ik op een gegeven moment beleid gaan maken in plaats van het achteraf dicht timmeren.
Ja, maar ja, jij wil ook graag dat je pakketje morgen in huis is. Of het liefst vanavond of vanmiddag al.
Ja, klopt.
Of niet? Of dan zeg je van, ik vind het prima om even wat langer te wachten als we dan niet, want ik geloof dat tot eind volgend jaar er 64 van die nieuwe dozen bij komen. Dat is enorm veel.
Ja.
Maar ja, dan zijn wel die Amazon-pakketjes lekker dichtbij.
Ja, ik wil ook mijn pakketje snel bezorgd krijgen, maar ik vind dat de samenleving beschermd moet worden tegen hypocriete consumenten zoals ik.
Duidelijk, heel goed. We gaan nog even kijken wat de trending is op de socials. Op nummer 1 geen verrassingen met hashtag Macron. Die won gisteren de Franse presidentsverkiezingen. Klonk ongeveer zo.
Vive la République!
Precies, Macron, nog maar 44 jaar, kreeg 58% van de stemmen en behoudt dus de komende 5 jaar zijn baantje in het Élysée-paleis. Verder ook trending hashtag Twitter en Elon Musk, want die gaan toch in gesprek over een mogelijke overname door de Tesla-topman. Bestuur had er eerst weinig zin in, maar kennelijk hebben ze er een paar nachtjes over geslapen en is die mening veranderd. Musk wilde eerder deze maand het bedrijf kopen voor $45 miljard, want, zegt hij, het volledige potentieel van het platform wordt niet benut en daar wil hij dus veranderingen brengen. En tot slot hashtag Shell trending. Ze hebben een brief op de mat gekregen, ondertekend door Milieudefensie, want ze verminderen hun CO2-uitstoot niet genoeg, terwijl de rechter heeft besloten dat ze dat wel moeten doen. En dat is volgens Milieudefensie een schending van mensenrechten. En dan wel opvallend vanochtend in Trouw. Als Shell dat vonnis niet nakomt, dan zijn Shell-bestuurders daar volgens Milieudefensie persoonlijk aansprakelijk voor. Als de rechter daarmee instemt, dan kan de CEO van Shell mogelijk persoonlijk op een dwangsom gaan rekenen. Dat zou een unieke stap in het klimaatrecht zijn. Goed idee, Tarim, dat we dat we maar eens wat hoofden gaan zien in deze zaak. In plaats van alleen maar BV's waar je, en dat de hoogste baas van Shell maar eens verantwoording komt afleggen.
Nou, hier kunnen we een juridische discussie van echt uren over
hebben. Leuk.
Ik snap, kan best leuk zijn.
Kom maar.
Ik snap dat Milieudefensie dit als volgende stap stelt. Maar ik denk dat het nog wel moeilijk wordt om zover te gaan. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook maar goed is. Want dan, om maar even één argument te noemen. Als je dat echt heel makkelijk zou maken, hè, of een stuk makkelijker dan het nu is, een CEO aanspreken of een bestuurder van een bedrijf, ja, dan krijg je op een gegeven moment dat die bedrijven lam komen te liggen. Dat bestuurders zeggen, ja, ik ga dit überhaupt niet meer doen. Mm-hmm. Ik durf überhaupt geen risico's meer te nemen. En in ondernemen is een risico nemen juist ook heel belangrijk.
Ja,
dus los van de context van Shell. Maar ik moet nog even zien.
Ja, oké. Okay, dus
misschien dan geloven.
Tarim denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen, dat het misschien nog niet zo'n verstandig idee is. Wat denk jij?
Ik denk dat het heel slim is van Milieudefensie. Ik heb geen flauw idee van de juridische kant ervan. Ja. Of zij die rechtszaak gaan winnen of niet. Maar ik denk dat als je een bedrijf bent dat iets met fossiele energie doet op dit moment, of je hebt geen klimaatplan, of je wekt zelf je energie op, of wat je ook doet. Maar in de afwegingen die nu in boardrooms worden gemaakt, speelt mee dat Milieudefensie dit type rechtszaken voert.
Mm-hmm, ja.
Dus het effect van dat zij dit vandaag zeggen, dat is er denk ik al.
En of ze het dan daadwerkelijk voor elkaar krijgen is een tweede.
Zullen we zien.
Maar Ben van Beurden, zal hij er een nachtje minder om slapen, denk je?
Geen idee.
Nou, we zullen het hem eens vragen. Tot slot van deze uitzending nog even kijken naar ons dagelijks stukje vlees.
Als ik 's morgens wakker word, dan hoor ik hoe mijn buik weer knort. La 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 la.
gehaktbal.
Ja, gehaktbal. Mager of extra mager rundergehakt in de supermarkt is meestal helemaal niet zo mager, zegt de Consumentenbond. De vetpercentages vallen vaak tussen de 8% en 15%, terwijl er volgens de Europese richtlijn maar 7% vet in mag zitten. En dat komt door een loophole in de Nederlandse warenwet, waar onderscheid wordt gemaakt tussen gehakt vlees en gehakt. Dat is dus iets anders, blijkbaar. Voeg je iets van water of een smaakstofje toe aan vlees, dan valt het onder gehakt en dan is er opeens weer meer toegestaan. Ga jij nou opletten dat je het goede gehakt neemt in de supermarkt, Piet?
Ja, ik heb altijd mager gehakt. Dus ja. Ik ga nu inderdaad opletten hoe dat ook alweer dan zit. En misschien is er overstappen naar het vegetarische gehakt gebeuren.
Ja, dus best lekker tegenwoordig.
Ja, is dat zo?
Nou, dat weet ik nog niet.
Oh.
Nou ja, de vleesvarianten zijn best te eten, toch?
Ja, ze worden wel steeds beter, hoor je dan. En ik heb laatst ook ergens gegeten en toen zeiden ze achteraf van... hey, dit was eigenlijk vegetarisch. Dus, ja. En ik heb dat echt niet gemerkt.
Tarim, wat doe jij? Let je extra op het mager gehakt? Of zou je denken, joh, ik koop überhaupt geen mager gehakt. Gewoon lekker vet gehakt.
Nou, mijn hele wereldbeeld voor in elkaar toen ik dit hoorde. Want ik koop ook altijd mager gehakt. Maar opletten. Ja. Of inderdaad volledig uitbannen. Dat is de volgende stap, denk ik dan.
Ben jij onderweg om vegetariër te worden of valt dat wel mee?
Ik heb het, ik doe het met regelmaat even een maandje of zo.
Dan denk
ik altijd van, oh ja, dit is goed te doen.
Ja.
En dan verval ik toch in mijn oude patroon. Dus hard leers ben ik ook wel weer. Dus dat is net jammer.
Nou ja, weet je, op zich, kijk, als je een half jaar vegetarisch bent en het anderhalf jaar niet, heb je toch een half jaar wel gedaan. Dat is beter dan een jaar niet.
Het zou het al een beetje helpen. Dat
en
is
met denk... deze wijsheid sluiten we deze uitzending af. Ik dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Piet Rietman, econoom van ABN AMRO. En Tarim Ramjan, verslaggever bij het Parool. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kunnen we ons volgen via de socials. En zometeen eens zaken doen hier met Thomas van Zel. En die praat met de topman van Fastnet. Tot morgen.
De allernieuwste telefoon, een grote huis, een dikke auto voor de deur, verre vakanties. Ik gun het je van harte hoor. Maar wat heb je eraan als ondertussen de planeet verder opwarmt en naar de galamiezen gaat? Wil je echt weten hoe het zit en wat we eraan kunnen doen? Luister dan naar BNR Duurzaam. Elke maandag tussen 3 en 3:30 op de radio en altijd online als podcast. Want die volhoudbare wereld, die maken we samen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.